Wij gaan vanavond weer naar Marcus hoofdstuk 3. In vers 20 lezen wij dat zij kwamen in huis. Want dat is waar het nu over gaat vervolgens. Over een huis. Zijn thuis en of het wel zijn thuis is. En dat soort dingen, want dat is min of meer het thema tot in het volgende hoofdstuk aan toe. Zij kwamen in huis en daar vergaderde wederom een schare. En ze hadden het uiteraard druk en u weet wat er gebeurde met die scharen. Hij sprak hen toe. Hij onderwees hen uit de schriften. En de Heer had hen heel wat te vertellen wat ze in elk geval niet wisten. En daar was hij mee bezig, alzo dat zij ook zelfs niet konden brood eten. Ze hadden geen tijd voor de maaltijd. Het was niet zo goed gemanaged in die dagen. Ze konden geen brood eten, staat er. Ze hadden er geen tijd voor. Hij ging maar door en hij ging maar door. Of zij gingen maar door, dat weet ik niet. Maar dat staat er ook niet. Maar hij ging zo lang door, dat er zelfs staat in vers 21, volgende vers. En als degene die hem bestonden dit hoorden, gingen zij uit om hem vast te houden, want zij zeiden, hij is buiten zijn zinnen. Degene die hem bestonden. Letterlijk staat er trouwens degene die hem na, of eigenlijk naast stonden. In goed Nederlands zou dat geweest zijn, degene die hem na stonden. Zijn relaties dus, kennissen, wie het maar waren. Die hoorden dit, dan wel bemerkten dit, of realiseerden zich dat, of wat je maar onder hoorden moet verstaan. Maar zij gingen uit om hem vast te houden, dat wil zeggen om hem te houden, te bedwingen, tegen te houden. Zo van, ja, maar het wordt nou toch hoog tijd voor de schaft. Er staat bij, want zij zeiden, hij is buiten zijn zinnen. U weet hoe dat is, hè? Dingen moeten volgens de regels gebeuren. En als die er niet zijn en men gaat maar door, dan zegt men, ja, die is de weg kwijt, hè? Die spoort niet helemaal. Dat is wat ze dachten. En dat waren zijn relaties, staat er. Degene die hem nastonden, om zo te zeggen. Ze dachten, nu wordt het toch tijd dat hij ophoudt, want er is alle zin voor de realiteit verloren. Los daarvan moet je natuurlijk vaststellen dat de Heer misschien ook wel gezegd had, een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat. Dus dan geen brood eten, maar luisteren naar het woord van God. Dat lijkt me toch een voor de hand liggende ruil. Toch of niet? Nou ja, zoiets is het in elk geval. Die twee soorten voedsel staan hier wel degelijk tegenover elkaar. We hebben het trouwens niet zo lang geleden gehad over het vasten. In het voorgaande hoofdstuk, hier vind je dus een voorbeeld van vasten. Het kwam maar vanzelf. Niet opgelegd, maar zo kan het gebeuren. Maar zij zeiden, hij is buiten zijn zinnen. Dat waren degenen die hem bestonden, staat er. Maar er waren ook nog anderen. In vers 22... namelijk de schriftgeleerden die van Jeruzalem afgekomen waren, uit Jeruzalem naar Galilea om eens te kijken hoe dat daar toe ging en om eens te luisteren naar Jezus de Nazarene. Die zeiden, hij heeft Beelzebul en door de overste der duivelen werpt hij de duivelen uit. Die zeiden dus, hij is bezeten, de man is in trans geraakt. Want in trans geraken is over het algemeen de uitdrukking van bezetenheid. Voor de gelegenheid waarschijnlijk. Maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Maar in christelijke kring komt het nog wel eens voor, hoor. Ik moet het netjes zeggen, dus dan zeg ik ja, ook bij blanken. Maar vooruit. Dat men in trance geraakt. Zelfs in de bijeenkomst. En dat het een kwestie is van demonie, ben ik stellig van overtuigd. Wat ik ervan gezien heb. Maar goed, daar ga ik maar niet verder over praten. Maar zij taxeerden de Heer Jezus hier zo. Hij gaat maar door en hij gaat maar door. Hij is niet te stoppen. Het zal wel demonisch zijn. Het woord bezetenheid staat er niet, maar het wordt op zijn minst gesuggereerd, want zij zeggen hij heeft Beelzebul. En mocht je niet weten wat of wie Beelzebul is, staat het erachter. Ik vind het altijd leuk hoor, zulke schriftplaatsen. Staat er gewoon achter. En, of namelijk, en door de overste der duivelen werpt hij de duivelen uit. Want Beelzebul wordt geacht te zijn de overste der duivelen. Volgens deze uitspraken van de schriftgeleerden in Jeruzalem zelf, maar ook de naam Beelzebul brengt ons daar. Die luidt trouwens niet Beelzebul, maar Beelzebub. Ik weet niet wat er in het Grieks staat, ik heb het niet nagekeken. Ik weet wel dat sommige Nederlandse en ook Engelse vertalingen trouwens hebben daar meteen Beelzebub staan. Dat schijnt de oorspronkelijke variant te zijn. Nou ja, dat weten we zeker, want zo komen we het in het Oude Testament tegen. Deze naam, niet al te vaak, maar dit schijnt een nieuwtestamentische variant of althans een verbastering daarvan te zijn. Beel is gewoon Baal en betekent heer, zeg maar overste. En Zebub, ja, dat zijn vliegen. Ja, Zebub, ja. Dus Beelzebul is de heer der vliegen. Waarbij, maar dat wordt er niet bij verteld, hier wel trouwens, maar in het Oude Testament vind je dat niet, waarbij dat woord voor vliegen tegelijkertijd gebruikt wordt ter aanduiding van, wat staat er hier? Hier staat demonen. Boze geesten. Vliegen. Niet dat vliegen boze geesten zijn, ook niet dat boze geesten zich van vliegen bedienen, al heb ik ze er wel eens van verdacht, moet ik u zeggen. Want ik heb eens een bromvlieg gekend, maar ja goed, dat ga ik me niet verder vertellen. Maar zoiets. Ik vind het wel een leuk eufemisme uiteraard. Hè. De heer der vliegen, van die zwarte dingen die maar om je heen dazen, lijkt me ook een aardig woord in dit verband. Hè. Je hebt er maar last van, enzovoorts. Altijd moeite om ze weg te slaan. Precies, maar waar het over gaat is niet over vliegen, maar over demonen. Het is wel aardig. Het Hebreeuws heeft voor zover ik weet niet een specifiek woord daarvoor. Daar heeft men wel eens uit afgeleid dat in het Oude Testament die boze geesten dus eigenlijk niet bestaan. Zij het dan dat we de term boze geest wel degelijk tegenkomen natuurlijk, toch. Voor de gelegenheid, waarbij overigens niet al te duidelijk is wat dat dan precies is. De algemene gedachte schijnt te zijn dat boze geesten pas in het Nieuwe Testament een duidelijke rol spelen en daar pas uitgebreid genoemd worden. Ik moet u zeggen, dat kan wel zo zijn, maar de wereld wordt nou eenmaal in de praktijk beheerst door die vliegen, door die lui. Dus vooruit maar weer, en dat vind je in het Oude Testament wel degelijk terug. Toe maar. Maar de Joden kennen de termen dus wel. Kennen het verschijnsel ook wel. Dat moeten ze dan toch uit het Oude Testament hebben, lijkt mij. Alleen de term duivelen komt natuurlijk niet uit het Oude Testament, want dat is een Grieks woord. Ons woord duivel is ook maar de afleiding van diabolos. Dat is Grieks, maar dat woord staat hier niet eens. Meestal niet. Duivelen in het meervoud, ik geloof dat het maar één keer voorkomt of zo. Maar voor alle praktische doeleinden, als het woord in het meervoud staat, weet u gewoon zeker dat er in het Grieks staat demonen. Dat kom je dus niet in het Oude Testament tegen. De Grieken hadden er namelijk wel een speciaal woord voor. Dit woord. Demonen. Via de afleiding van het woord schijnt het te betekenen degene die weten. De wetenden. In de zin van ze weten meer dan wij mensen. En daarom worden ze ook geconsulteerd. Ze worden om raad gevraagd. Want hoe dan ook, Paulus wint er geen doekjes om. Die zegt gewoon, en dat is waarschijnlijk niet nieuw, wat hij zegt. Het is kennelijk algemeen bekend. de, wat men al in het algemeen beschouwt als de goden, voor zover men daarmee geconfronteerd wordt in de praktijk, zijn feitelijk demonen. Dat staat in die vaste uitdrukking in 1 Korinthe 10 is het. Waar in vers 19 gesproken wordt over eventueel een afgod. Een afgod waaraan eventueel ook geofferd wordt. En in vers 19 van 1 Korinthe 10 zegt de apostel. Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is of dat het afgodenoffer iets is? Nee, dat zegt hij niet. Want hij had twee hoofdstukken eerder al gezegd. Dat er weliswaar zijn, vers 5 van hoofdstuk 8, die goden genoemd worden, maar er is er maar één, dat is vers 6. En afgoden, ja, dat is eigenlijk helemaal niks, dat is vers 4. Aangaande dan het eten de dingen die de afgoden geofferd zijn, wij weten, maar in allen is die kennis niet, staat er verderop. Maar wij weten, en wij dus worden geacht dat te weten, dat een afgod niet is. Vertaald met niets is, maar afgod niet is. Dat betekent gewoon dat afgoden niet bestaan. Dat is wat er werkelijk staat. Nou ja, er zijn er wel, maar dat zijn geen goden. En dus eigenlijk ook geen afgoden, het zijn de demonen. En dat is wat hij in 1 Korinthe 10 zegt. De strekking van Paulus' uitspraken in dit verband, waar dan ook, niet alleen in deze twee hoofdstukken, maar ook in andere brieven, strekking daarvan is dat je er geen rekening mee zou houden. En dat je ze in ieder geval niet zou erkennen. Op geen enkele wijze, men zou ze negeren. En dat is weer nuttig, omdat die lui juist aandacht vragen. Daar houden ze wel mee op, als je ze negeert. En als je ze bestrijdt, geef je ze aandacht en krijg je er nog meer last van mee dan je al had. Dat is ongeveer het idee dat erachter steekt. Maar de goden der Grieken, de goden van de oudheid in het algemeen, zijn door de mens tot goden gemaakt. In werkelijkheid zijn het demonen. Wij weten niet wat een demon is, wij hebben er van alles aan gehangen, maar de Griekse term demon, en het meervoud demonen, is een vaste uitdrukking die buiten de Bijbel ook gebruikt wordt. Het is de aanduiding van geesten die soms communiceren met een mens, als een mens zich daarvoor beschikbaar stelt, en er ook wat aanleg voor heeft overigens. Het zijn de laagste soort geesten die er zijn, eigenlijk, ook naar Bijbelse maatstaven. Maar naar Griekse maatstaven worden ze geacht de geesten te zijn van mensen die vroeger geleefd hebben. En dus mensen van oorsprong. Met dien verstande dat als wij het Griekse verhaal leggen naast dat van de Bijbel, komt het erop neer dat ze wellicht geesten van mensen zijn. Dat zou wel kunnen, maar niet van Adamieten. Want het zijn volgens de Grieken geesten van mensen die vroeger geleefd hebben, in de Gouden Eeuw, heet dat. En als je dat weer naast de Bijbel legt, betekent dat het was van voor de nederwerping der wereld. Die dingen lopen volstrekt parallel en het past ook volkomen in elkaar. Het zijn dus wezens afkomstig uit die oude wereld. Zij zijn nog niet, althans niet definitief, geoordeeld. Dat zal pas gebeuren op de jongste dag, hè, daar hoort dat allemaal bij. Hè. Ga ik me niet uitgebreid op in. Maar die demonen die maken het soms maken het de mens soms wat lastig, omdat ze geneigd zijn het roer over te nemen. Van een mens bijvoorbeeld. En anders maar van een vlieg. Van een varken bijvoorbeeld, dat ligt zeer voor de hand, ja. Want dat gebeurt in de Bijbel ook, hè. Er zijn nog een paar varianten, maar die kom ik in de Bijbel niet tegen. Dus ik laat ze maar buiten beschouwing. We zullen dus per slot Negeren was de bedoeling. Maar zij zeggen, hij heeft Beelzebul. Dat wil zeggen, hij heeft een demon of hij heeft een boze geest. Maar zelfs de Heer, de baas daarvan. Daarna ben ik terug dus in vers 22. Hij heeft Beelzebub. En door de overste, de duivelen, dat dus een toelichting is op die naam of term Beelzebub, werpt hij de duivelen uit en voor de goede orde. Meteen vers 23. En hen tot zich geroepen hebbende, zeide hij tot hen in gelijkenissen, hoe kan de Satan uitwerpen? Zodat je uit zo'n vers meteen een heleboel leert. Beelzebub is de overste der niet vliegen, maar der demonen. En dat is de duivel.
En die boze geest van Saul dan?
De Satan. Nou ja, daar heb je dus zo'n boze geest, ja.
De boze geest van de Heer.
Ja, goed. Een boze geest, ja.
Ook een demon?
Blijkbaar, ja. Als iemand bezeten is, dan is het een demon. Dat kan niet anders. De Bijbel biedt geen andere optie. En het is voldoende ter verklaring van al de verschijnselen, om zo te zeggen. Engelen bezetten een mens niet. U moet begrijpen dat demonen ontlichaamde geesten zijn, die er dus primair op uit zijn om zich van een lichaam te bedienen en bij voorkeur om zich in een lichaam te vestigen. Ja. En als ze eruit gegooid worden, dan zoeken ze weer een ander. En dat is wat in heel de wereld reïncarnatie heet. En dat is wat het is, reïncarnatie. Het is niet de reïncarnatie van de mens zelf, maar het is de reïncarnatie van de geest waarmee hij bezeten was. Want demonen reïncarneren. Dat is wat er gebeurt. Bij mensen gebeurt dat niet, want die verdwijnen naar het dodenrijk. Dat wordt als gevangenis beschouwd in de Bijbel. En er wordt ook gezegd dat men in het dodenrijk geen weet heeft van wat er hier op aarde is. Maar die demonen wel. En die reïncarneren. Vandaar dat al die argumenten, die verschijnselen die aangehaald worden om het principe van reïncarnatie te bewijzen. Ja, ik ben er nooit over gestruikeld. Dat zou me zo kunnen, ja. Je moet niet alles geloven wat ze je zeggen op voorhand. Maar het verschijnsel als zodanig bestaat. En als zo'n demon vroeger in Pietje gewoond heeft en die komt nou in Jantje, dan neemt hij de herinnering mee van Pietje en dan weet hij daar alles van. En dan hebben we het nog maar over één generatie. En als hij in Pietje nogal erg veel invloed gehad heeft dan en in Jantje daarna ook, dan lijkt Jantje dus verdacht veel op Pietje. Inmiddels. Het is frappant. Je hebt ook met dezelfde van doen. Maar het is niet Piet en het is ook niet Jan. Het is die commensaal, ja. Die huurder. Ja. Precies. Laten we nog eens een mooi woord gebruiken ervoor. Ja. Moeilijker is dat niet. Nou goed. Hij heeft Beelzebul en door de overste de duivelen werpt hij de duivelen uit. Ze hebben een verklaring bedacht hoe het kan dat de Heer Jezus demonen uitwierp. Ze hebben bedacht, dat doet hij in de naam van hun baas. Nou goed. Maar de Heer spreekt dat tegen. Dan wel, want die tegenspraak van hem, die komt in de vorm van gelijkenissen. Nou ja, het zijn eigenlijk metaforen als je het mij vraagt, maar vooruit. Wat langer. Waarin hij zegt, vers 24, want er komen er een paar achter elkaar. En het is de inleiding tot echte grote gelijkenissen in hoofdstuk 4. Hè. Maar er komen een paar achter elkaar. Vers 24, indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. Als de Heer der duivelen de duivelen uitwerpt, dan komt daar toch gauw een end aan. En dat is dan toch weer een hoopvolle gedachte in zichzelf. Hè? Maar goed. En nog een keer. En indien de Satan, indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, vers 25, zo kan dat huis niet bestaan. En indien de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. Dan loopt het slecht met hem af. Er kan niemand in het huis eens sterken ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij niet eerst de sterke bindt, en alsdan zal hij zijn huis beroven. Met andere woorden, de kracht die de Heer gebruikt is sterker dan die van de overste der duivelen. Daar komt het op neer. En daarna komen wij terecht bij een wellicht nog moeilijker deel, meer omstreden deel van in deze uiteenzetting, waar de Heer meteen doorspreekt en zegt: voorwaar, ik zeg u dat al de zonden de kinderen der mensen zullen vergeven worden. Wat verzonderend ook zij. Dat is niet onvoorwaardelijk, maar daar gaat het niet over. Over voorwaarden of niet. Waar het over gaat is over de aard van zonden. Of ze vergeven kunnen en eventueel zullen worden. En het antwoord is ja, welke aard het ook is, het zal vergeven worden. Op één uitzondering na. En u begrijpt dat dat meteen een probleem wordt, hè? Als er één uitzondering is, dan wordt het gevaarlijk. Maar er staat in: ik zeg u dat al de zonden der kinderen de mensen zullen vergeven worden en allerlei lasteringen waarmede zij zullen gelasterd hebben. Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, hetgeen feitelijk een tamelijk nieuw begrip is, ik heb het niet nagekeken, ik vraag me af of het in Marcus al eerder gebruikt is of niet. Het kan nooit veel geweest zijn. Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid. Maar hij is schuldig aan het eeuwige oordeel, des eeuwigen oordeels, tweede aanval. Wat die zonde inhoudt, staat erachter. Al neem ik aan dat het niet al te duidelijk is, maar in beginsel staat het erachter. Want zij zeiden, hij heeft een onreine geest. En als je het sec neemt, smal neemt, dan is dat dus de zonde tegen de Heilige Geest. Maar waarom dan en hoezo dan? En dat wordt hier niet toegelicht verder. Maar je zou eerst de vraag moeten stellen, wat is dat eigenlijk, de Heilige Geest? Wat is dat voor een ding? Ik weet wel dat het oneerbiedig klinkt, maar geest, het is de geest, het is een zelfstandig naamwoord, het is een ding dus. Wat is dat eigenlijk? En dat is problematisch, want tot in onze dagen is dat nogal onbekend, mag je wel zeggen. Zodat je ook niet kunt verwachten zomaar een antwoord te krijgen op wat is dan zonde tegen de Heilige Geest. Moet je eerst weten wat zonde is en wat de Heilige Geest is, dan is er wat meer over te vertellen. Ik persoonlijk heb daar niet zoveel moeite mee. Ik ben geneigd te zeggen, de Heilige Geest is gewoon Christus. Maar dan wel de onzinnelijke. Dat wil zeggen, de opgewekte uit de dood, die nu werkt. Want geest is werkzame kracht, hè? Dat weet u. Hè? Kracht, maar kracht is niks als het niet werkt, dat weet u ook. Hè? Kracht, geest is werkzame kracht. Het woord heilig betekent aan God gewijd. Of nog makkelijker, in Gods dienst. Dus de Heilige Geest is een werkzame, de werkzame kracht van God. Maar God werkt nou eenmaal, zeker sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, alleen nog via Christus zelf. En het is zijn kracht waarover gesproken wordt. Daarom, gemakshalve zeg ik dan altijd, nou ja, de Heilige Geest, dat is eigenlijk de opgewekte Christus. Ik ga er zo op verder, maar de aardigheid is natuurlijk dat deze uitdrukking nog wel een paar keer gebruikt wordt in de Bijbel. Namelijk in de eerste plaats in Matteüs 12. Ik bedoel, diezelfde uitspraken van de Heer worden nog elders ook geciteerd. Namelijk in Matteüs 12, want onze parallel met Matteüs brengt ons inderdaad in hoofdstuk 12, waar we ook lezen over de genezing van die dorre hand, waar we het vorige keer over gehad hebben. En in in vers 24 lezen wij. Nou, eerst in vers 23, dan hoef ik hem later niet meer te lezen. De scharen ontzetten zich en zeiden, is deze niet de zoon van David? Die een blinde en een stomme genas. En ze zeiden, is deze niet de zoon van David? Maar de fariseeën dit gehoord hebbende zeiden, deze werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de overste der duivelen. Doch Jezus, kennende hun gedachten, zei tot hen, en ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. Iedere stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En indien de Satan de Satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn rijk bestaan? In de zin van stand houden. En indien hij door Beelzebul de duivelen uitwerpt, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar indien ik door de geest Gods, kom je toch in de buurt van Heilige Geest, hè? Indien ik door de geest Gods de duivelen uitwerp, de demonen staat er dus ook hier steeds, hè? Zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Want die sterkere kracht dan die van Satan is die van God. En als de kracht is sterker dan die van het rijk van Satan, gaat het over het rijk Gods. En als de heer dus door de geest Gods, door de kracht van God, door de geest Gods, de boze geesten, uitwerpt, dan is dus het koninkrijk Gods tot u gekomen op een of andere wijze. Vers 29, of hoe kan iemand in het huis eens sterken inkomen en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst de sterke gebonden hebben. En als dan zal hij zijn huis beroven. En vers 31, daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En dan komt hier ook nog een toelichting. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar u weet wie de zoon des mensen is toch, hopelijk, hè? Ja, Jezus van Nazareth, hij was niet de eerste zoon des mensen, maar wel de laatste, want hij blijft. Maar het is de Heer Jezus, en van deze titel bediende hij zichzelf, hè? De zoon des mensen, de zoon van Adam. Een mens dus inderdaad, en meer specifiek de mens. Wie gesproken zal hebben tegen die mens, de zoon van Adam, het zal hem vergeven worden, maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. En nou hoef je alleen om maar even naar Johannes 14 en 16 enzovoort, geloof ik Lucas 24, waar de Heer zegt, je zult mij niet meer zien, ik ga heen, je zult mij niet meer zien, ik ga weg. Maar ik zal de Vader bidden, die zal u een andere trooster zenden, en die andere trooster heet de Heilige Geest. En daarna zei de Heer, maak je niet bezorgd, ik kom weder tot u. Waarmee hij dus gewoon zegt dat hij die Heilige Geest is. Want zo staat het in Johannes 14, hoor. Mag niks moeilijks aan zijn. En waarom ook niet? Het zou toch met een beetje goede wil in te passen moeten zijn in de, laten we zeggen, inmiddels klassieke leer van de drie-eenheid. Niet dat ik daarachter sta, maar in die hele formulering, maar dit past er naadloos in. He? God is God, Christus is God, de Geest is God. Dus waarom niet? Het gaat over diezelfde God. Toch? Maar zolang als men tegen hem gesproken heeft als mens, het zal vergeven worden. Maar als men de opgewekte Christus afwijst, dat zal niet vergeven worden. Kortom, die ene zonde waar het over gaat, heet gewoon de zonde van ongeloof. En als het niet zo is, dan zijn er dus twee zonden die niet vergeven worden. De ene is de zonde tegen de Heilige Geest en de andere is die van ongeloof. Maar het gaat maar overeen. Het is namelijk hetzelfde. Zie? En zo was het ook, want het kan niet missen dat velen van de Joden die in Handelingen 2 tot geloof kwamen, een paar weken daarvoor ook hadden geroepen, kruist hem. Toch? Nou ja, dat staat nergens, maar vooruit. Hè? Nou ja, dan nemen we de uitspraak van de Heer Jezus zelf. Hij werd gekruist en bad voor degene die hem kruisten en zei, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Het zal hen vergeven worden. En dus de enige zonde op grond waarvan een mens verloren gaat, is de zonde tegen de Heilige Geest. Of gewoon ongeloof. Men gelooft niet in hem die God uit dood heeft opgewekt. En dat is de essentie, hè? Dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Dat is de prediking namelijk. Dat is het evangelie. In de prediking in Handelingen en ook in de toelichting daarop, leerstellig, in de brieven. En moeilijker mag je niet zijn. Dit was Matteüs 12. We hebben zulke uitdrukkingen ook trouwens in Lucas 12, vanaf vers 8. En ik zeg u, een ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. En een ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, dien zal het niet vergeven worden. En die geest, die Heilige Geest, nou ja, dat is die van vers 12, hè. De Heilige Geest zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Maar het is makkelijk aan te tonen, uit wat in het Nieuwe Testament in de brieven uiteengezet wordt, dat het de Heer zelf is die dat doet. Die spreekt en die predikt. God heeft eertijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken, maar in deze laatste tijden spreekt hij door de Zoon. Meer specifiek, dan is het nog steeds geest, maar vooruit. Hè? Maar dat is wat hier gezegd wordt. En dan heb ik nog eventueel 1 Johannes hoofdstuk 5. Want die wordt er dikwijls bij gesleept, hè? En Johannes 5, waar gesproken wordt over een zonde tot de dood en een zonde niet tot de dood. Daar komt het begrip doodzonde vandaan. En als je die begaan hebt, ik weet niet meer welke waren ook weer de doodzonde, brengt je op een idee. Welke waren, of vraag ik woensdag wel een eind over, dan weten ze het wel. Goed. Maar er staat in 1 Johannes 5 vers 16, indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood, er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zeg ik niet dat hij zal bidden. Nee, zal je gedacht zijn, waar het over gaat is ongeloof. En dat is onvergeeflijk. Om voor de hand liggende redenen. Per slot, de zonde in het algemeen, wat het ook is, is in essentie nou eenmaal ongeloof. En als het dat niet is, komt het uit ongeloof voort. Men leest gewoon Genesis, wat was het, 2 of 3? De geschiedenis van de zondeval. Ging om de vraag of God wel gesproken heeft en zo ja, of hij wel betrouwbaar was. En dat werd in twijfel getrokken en daar kwam de hele ellende uit voort, om zo te zeggen. Zonde is per definitie ongeloof. En in vele schriftplaatsen is dat ook de enige betekenis. Smal genomen, maar soms wordt het inderdaad zo gebruikt. Moeilijker mag het niet zijn. Ik weet wel dat er mensen zijn die hun Bijbel niet kennen, maar wel deze uitdrukking en zich daarna afvragen of ze dan misschien niet zonde tegen de Heilige Geest begaan hebben, want ze weten toch niet wat het is. Of dat ze een doodzonde begaan hebben, ze weten ook niet wat het is, enzovoorts. Nou ja, als je de werking van demonen wilt bestuderen, dan zijn dit leuke casussen daarvoor. Hè? Het zijn vaak demonen die de mensen dat wijs maken, hoor. Dat ze een doodzonde begaan hebben en dat ze dus niet meer behouden kunnen worden. Maar het hele punt is, men kan spreken tegen de zoon des mensen, maar men zou komen tot geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. En zolang er leven is, is er hoop wat dat betreft. Dat is waar het over gaat. Nou goed. En dan in Marcus 3 komt weer een kort stukje. Het komt allemaal achter elkaar en men heeft het ingedeeld in één pericoop. Zodat je je afvraagt, wat is de samenhang hier dan? Zo die er al is. Want die hoeft er ook niet noodzakelijk te zijn. Het kunnen ook losse uitspraken zijn. En toch is er een samenhang. Volgende pericoop is die van vers 31... even kijken. Zo kwamen dan zijn broeders en zijn moeder. Dus je vraagt je af wiens huis het eigenlijk is, waar ze hier zijn. En buitenstaande zonden zij tot hem en riepen hem. Kennelijk om buiten te komen. En de schade zat rondom hem en ze zeiden tot hem, zie uw moeder en uw broeders daar buiten zoeken u. En hij antwoordde hun zeggende, wie is dat? Wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broeders? En rondom overzien hebbende, die om hem zaten, zeide hij, zit mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. Kortom, dat is mijn familie. En hij zei dat, wijzend op degene rondom hem, zegt vers 34. Rondom overzien hebbende die om hem zaten. Staat er dus twee keer. Rondom en die om hem zaten. En ze, wat deden ze daar dan? Luisteren. En de volgende zin zegt, want zo wie de wil van God doet. Wat is dat dus? Luisteren. Ja, precies. Nou ja, geloven. Johannes ligt dat later toe, hè? In de eerste Johannesbrief is dat weer. Men zou zijn wil doen, namelijk in hem geloven. Dat is de wil des vaders immers, dat men zou geloven in die zoon die hij gezonden heeft. En dus naar hem zou horen, want geloof is synoniem met horen, omdat geloof altijd is geloof, vertrouwen in de boodschap, in dat wat medegedeeld wordt. Dat is wat ze hier doen. Het bijzondere is dat de Heer hier als het ware zijn natuurlijke verwanten ontkent en zich associeert met degene die in hem geloven. Die heb je toch, hè? Daarna zijn we ongeveer terug bij vers 20. En zij kwamen in huis. Maar een huis is een familie, eventueel. Het is hetzelfde begrip. Vandaar dat ik kwam bij de vraag, en wiens huis was het nou eigenlijk? En dat weten we nog niet, maar in zekere zin wordt het ook ter discussie gesteld. Als de Heer in dat huis is en zeggen, uw familie staat buiten, dan zegt hij, ja, mijn huis, mijn familie. Wie zijn dat eigenlijk? Bij gelegenheid wordt het hem kwalijk genomen. Maar anderen laten dat niet op zich zitten, dus beginnen het goed te praten. Zo van, dat kon hij met alle recht doen, want hij was van hogere afkomst of iets van die aard. Toch, dit soort uitdrukkingen vinden we ook in andere plaatsen, waarbij de Heer afstand neemt van zijn familie en zich associeert met degene die in hem geloven. Ik dacht dat het de eerste keer was, eveneens weer in Matteüs 12. Want in ieder geval is dat een parallel schriftgedeelte. Want hier in Marcus 3 is het volgende, is de volgende pericoop de gelijkenis van de zaaier. Die vinden wij in Matteüs 13. Dus dat klopt nog aardig, dat loopt aardig parallel. Maar in Matteüs 12 vinden wij vanaf vers 46 een pericoop waarboven staat de verwanten van Jezus. Daar is het dus wel in een aparte paragraaf ingedeeld. Als hij nog tot de scharen sprak, ziet, zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende hem te spreken. En iemand zei tot hem, zie, uw moeder en uw broeders staan daar buiten, zoekende u te spreken. Zij zoeken u, lazen wij Marcus. En ze wisten wel waar hij was, maar zij zochten hem te spreken, heet dat, hè. Maar hij antwoordende zeide tot degene die hem dat zei, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen, dat zijn niet noodzakelijk de twaalfen, maar wel degenen die hem volgden. Nou ja, zijn leerlingen staat er dan in andere Nederlandse vertalingen. En dat is ook goed, hè. Volgelingen in leerstellige zin. Zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen. Let erop dat het woord discipelen in het boek Handelingen gebruikt wordt. Niet voor de twaalfen, maar voor gelovigen in het algemeen. Zeide hij, ziet mijn moeder en mijn broeders, want zo wie de wil mijns vaders doet, die in de hemel is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. Dat is dus ongeveer hetzelfde als in Marcus 3, maar het vervolg ook. Het vervolg is, en te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. Zodat je nog steeds vraagt, maar waar hoort hij nou thuis? Wat is zijn familie? Dringt dat tot u door? Is dat huis, familie en ja. Wie hoort erbij en wie niet? Er zijn blijkbaar twee categorieën. Nou, die heb ik er straks overgeslagen, maar kwam hem ook al tegen. Wie niet met mij is, is tegen mij. Die heb ik niet gelezen, maar ik kreeg hem wel onder ogen door. Voordat ik af en toe stotter bij het spreken en bij het lezen, want dan lees ik twee teksten tegelijk. Maar goed. Dat is wat lastig soms. Maar vooruit. Maar in Matteüs 13 gaat het duidelijk. Verder met de 10 dagen Jezus uit het huis gegaan zijn. De zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen. En zo verder. En in Marcus 4 is dat ook zo. Hè? Hij begon wederom te leren omtrent de zee. Dat wil zeggen, hij leerde niet wat over de zee. Maar ze waren bij de zee, hè. In de buurt van de zee, en er vergaderen grote scharen bij hem, en zo verder. Dat zijn dus volgelingen, discipelen, en hij beschouwt ze als familie. En dan moet ik er nog een paar schriftgedeelten bij lezen, dan begin ik het vanzelf al toe te lichten. Namelijk in Matteüs 12 was ik, maar, en dan komt hoofdstuk 13, want het is de inleiding tot hoofdstuk 13, waar de Heer het huis uitgaat en naar de zee gaat. Maar aan het einde van hoofdstuk 13, dan hebben we al die gelijkenissen gehad, want die gelijkenissen worden bij elkaar, de langste reeks vinden we hier, en die worden bij elkaar ingedeeld in Matteüs 13, wat ik een toepasselijk nummer vind overigens. Maar daar gaat het nou niet over, want in Marcus was het toch maar hoofdstuk 4, dus vooruit. Het zal wel toeval wezen, maar je kan het onthouden daaraan, hè. 13 valt buiten de reeks, en dus daar krijg je ineens gelijkenissen. Maar dat terzijde, maar aan het eind van hetzelfde hoofdstuk zit nog een pericoopje dat hier aan vast zit. Nou, het zit eraan vast, ongeacht welk hoofdstuk het is, maar het is 12 vers 54. Gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagoge, hij leerde hen zijn vaderland in hun synagoge. Het is in ieder geval Joods, lijkt mij. Zodat zij zich ontzetten, Dat is leuk, hè? Dat is dat woord van de straks. Hij is buiten zinnen, of wat, hoe was het vertaald ook alweer? Hij is buiten zichzelf, of hoe het maar vertaald was. Dat is dit woord, ontzetten. Nou goed, nou waren zij ontzet. Zodat ze zich ontzetten en zeiden, vanwaar deze die wijsheid en die krachten? Vanwaar heeft deze die wijsheid en die krachten? Waar heeft hij die vandaan gehaald? Is deze niet de zoon van de timmerman? En is zijn moeder niet genaamd Maria en zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas en zijn zusters, meervoud, zijn ze niet allen bij ons? Van waar heeft deze dan dit alles? Let op dat ze niet zeggen dat hij altijd bij hen was. Moet je opvallen. Voor de hand had gelegen dat ze zeiden, wij kennen hem toch. In de commentaren wordt het zo verteld, hè. Wij kennen hem toch. We hebben hem zien opgroeien, enzovoorts. Hij is niet naar school geweest. Waar moet hij dat allemaal geleerd hebben? Maar dat is niet wat ze zeggen. Ze zeggen, wij kennen zijn broers. Wij kennen zijn zusters. En hij is een van die lui. Maar van waar heeft deze nou die wijsheid en die krachten? En van waar vandaan? Ja, wij kennen de uitdrukking, waar haalt hij het vandaan? Maar het zou natuurlijk ook een vraag zijn naar de geografische oorsprong van wat hij hier demonstreert. Waar heeft hij dat gehaald? En uit hetzelfde vers, uit hetzelfde schriftgedeelte kun je misschien niet concluderen, maar kun je op zijn minst suggereren dat hij dus niet al die tijd bij hen geweest is. Zijn broers wel, zijn zusters ook, maar hij niet. Zodat de vraag is, waar is hij geweest? En waar heeft hij dus al deze dingen opgedaan? Dat wisten ze dus niet. En als je al die woorden recht moet doen en je afvraagt, waarom staan ze er eigenlijk? Dan moet je ze recht doen. Dan moet je deze conclusie trekken, lijkt mij. Het is een lastige ding om uit te leggen, maar dat lijkt mij dan. Hè? Is deze niet de zoon van de timmerman? Ja. Is zijn moeder niet Maria? Die kennen we, zijn moeder kennen we. Die timmerman kennen we. Zijn broers kennen we. De namen worden zelfs genoemd. Zijn zusters, die worden de namen niet van genoemd. Maar ja, zusters veranderen soms toch van naam, dus vooruit me weer. Althans vroeger. Zijn zij niet allen bij ons? Van waar dan deze, die blijkbaar niet altijd bij ons was? Van waar, want dat woord waar staat er dus twee keer, hè? In vers 54, van waar en nu weer. Van waar dan deze dit alles? En zij werden aan hem geërgerd. Ze namen er aanstoot aan. Wisten er geen raad mee. Maar Jezus zei tot hen, en misschien vertelt hij dan waar hij het vandaan heeft. Jezus zei tot hen, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. Waarmee hij niet zegt van waar hij het heeft, maar hij zegt in ieder geval dat hij het niet heeft van daar. Als u begrijpt wat ik bedoel. Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn eigen huis. Met andere woorden, in eigen huis en in eigen vaderland is hij ongeëerd. Maar waar is hij dan geëerd? Nou, je hebt maar één conclusie, ergens in het buitenland. En daar is hij dus blijkbaar geweest en daar heeft hij het vandaan gehaald. En eventueel niet vanuit Joodse traditie, maar vanuit een andere traditie blijkbaar. Wat lastig is, maar het kan. Kennis die hij heeft, kennis van de schriften, maar die toch voortkomt uit een andere cultuur, context, traditie of hoe je dat maar noemen moet. Blijkbaar. Nou goed. Met andere woorden, waarschijnlijk had hij het ergens anders vandaan. En meer specifiek uit het buitenland. Daarna hebben wij nog in dit verband Lucas 4, want ik noem er nog maar een paar dan. Hè. Lucas hoofdstuk 4, daar vinden we dezelfde uitspraak. Hij zeide: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. En daarna lees je niks over waar hij dan wel geweest is. En toch wel eigenlijk. Want er staat meteen achter: maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. Dat de 3 jaar en 6 maanden was, staat er niet bij hoor, in Koningen, in 1 Koningen, wat het maar was, 17. Let op, dat staat alleen in het Nieuwe Testament, alsnog ook wel aardig. Maar het heeft met dit onderwerp niks van doen. Maar hij zegt, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, vers 26, en tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarfat, zeg maar, bij Sidon. Sarepta Sidonisch. Sarfat, de weduwe van Sarfat. Bij Sidon, het tegenwoordige Libanon, tot een vrouw die weduwe was, of gewoon tot een vrouw weduwe. En nog korter, een weduwvrouw. Ja, precies, ja. Goed. En nog een keer, en er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En toen werden ze allemaal boos. Dat is een iets andere context, maar het komt op precies dezelfde dingen neer. De Heer wijst naar het buitenland, hier ook. Ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Waar dan wel? Nou, in Libanon, in Sidon, in Syrië, Damascus. Damascus. Ja, daar begint het verhaal van Paulus, weet u nog. Nou goed, daar ga ik niet op in. Maar hij wijst wel degelijk naar het buitenland, toch? Zonder te zeggen wat dat dan, welk buitenland dat dan geweest mogen zijn. Eens kijken of ik nog meer van dat soort schriftplaatsen bij de hand heb. Dit is Lucas 4. Dan heb ik nog Lucas 8. Vers 19. En zijn moeder en zijn broeders kwamen tot hem en konden bij hem niet komen vanwege de scharen. En hem werd geboodschapt van enigen die zeiden: uw moeder en uw broeders staan daar buiten, begerende u te zien. Maar hij antwoordde en zei tot hen: mijn moeder en mijn broeders zijn deze die Gods woord horen en dat zelf doen. En het geschiedde in een van die dagen dat hij in een schip ging. En waar vaart het schip naartoe? Bijvoorbeeld naar het buitenland, maar vooruit. Hè. Maar dat staat er niet bij, maar het is dezelfde samenhang als die we eerder zijn tegengekomen. En dan heb ik er nog één in Johannes hoofdstuk 4. Dan vind je altijd een ander verhaal, maar toch dezelfde gedachte terug. Johannes hoofdstuk 4, waar de Heer in het buitenland is. Namelijk in Samaria. En daarna heb je vers 44. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Zie. Maar het is dezelfde waarheid. En een heel bijzondere in dit verband die niet voor de hand ligt, is die van Matteüs 17. Die heb ik voor het laatst bewaard. Matteüs 17. Het gedeelte vanaf vers 24. Als zij te Capernaum ingekomen waren, ging het tot Petrus die die drachmen ontvingen. En zeiden: uw meester, betaalt hij die drachmen niet? En hij zei: ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: wat denkt u, Simon? De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Wie moet de belasting betalen? Van hun zonen of van de vreemden? Nou ja, dit heeft wat uitleg nodig, vrees ik, in onze tijd. Want bij ons wordt de belasting geïnd van de zonen. En de opbrengst wordt gegeven aan de vreemden. Allochtonen staat er. Maar ja, dat mag je niet zeggen natuurlijk. Hè, maar vooruit, hè. Laten we bij het rijtje blijven. Van wie nemen de koningen belasting? Van hun zonen of van de vreemden? De buitenlanders, de foreigners. Petrus zei tot hem, van de vreemden. Jezus zei tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat we hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee waar de angel uit en de eerste vis die opkomt, neem en zijn mond geopend hebben, dus zult gij een stater vinden, neem dien en geef hem aan hen voor mij en u. Waarna de vraag is, zijn Petrus en de Heer Jezus dan vreemdelingen? Nou ja, volgens de Heer Jezus zelf zijn zij vreemdelingen en schatplichtig, om die reden. Het gaat over belasting in de zin van tol, hè? Dat was de meest voor de hand liggende vorm van belasting die ooit bestond. Je moest ergens langs of in en dan moet je betalen. Dus je moet iemand ons land in, dan laat je ze bij de grens betalen. Ze willen erin terug, ze willen gebruik maken van de, hoe heet dat, van de mogelijkheden die hier zijn, wat het maar wezen mag, hè. Al was het maar van de toiletten langs de weg, maar wat, accommodatie, dat woord zocht ik, maar vooruit. En ze betalen, dat is van oudsher, in Nederland was het, had je bij de grens van elk bisdom en later bij elk dorp had je nog zo'n tol, hè? Moest je betalen als je er door wilde. Wie moet er betalen? Degene die daar wonen? Nee, de vreemdelingen. En toen zei de heer, nou dan ga maar betalen. Dat heeft men niet begrepen, men heeft erboven gezet, Jezus betaalde tempelbelasting. Maar dat slaat helemaal nergens op. Want sinds wanneer zouden de vreemdelingen tempelbelasting moeten betalen? Binnen Joodse context. Dat slaat helemaal nergens op. Bovendien, tempelbelasting wordt betaald met een speciale munt, de heilige sikkel. En daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om een ander soort munt. De tetradrachme. Dat is een staten trouwens, maar het zijn vier drachmen. Maar het is inderdaad voor twee personen. Hoe dan ook, ik ga er nou niet verder op in, maar de heer erkent hiermee vreemdeling te zijn. Hij kon er ook onderuit blijkbaar, maar toch werd er gevraagd, betaalt hij die drachmen niet? Dat wil zeggen dat hij toch als een buitenlander beschouwd werd. En dat is het waar het in al die schriftgedeelten over gaat. Waar hoort de Heer Jezus thuis? En dat is nog steeds een actuele vraag. De vraag is onder de Joden of onder de heidenen. Want u hebt natuurlijk al lang begrepen dat het verschijnsel dat de Heer zich distancieert van zijn natuurlijke familie. Kortom, dat hij het huis uitgaat en zit bij de zee. De uitdrukking is dat hij zich distancieert van het Jodendom, daarmee van het Joodse volk, en zich ergens anders vervoegt. Wat niet zijn vaderland is, maar waar hij wel geëerd wordt. Dat is punt 1. Dat past volledig in wat de Bijbel erover zegt, expliciet. Het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. Of gewoon, het zij u bekend dat de zaligheid van u zal worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. De zaligheid ligt vast in de zaligmaker, die zou bij een ander volk terechtkomen. En in de praktijk zeggen wij, en dat meen ik ook 100%, in de praktijk is dat dus bij de gemeente, die wordt niet geacht Joods te zijn. Maar daarna is er nog veel voor de hand liggender gedachte die erachter steekt. Maar daarvoor zou je ook Johannes 10 erbij moeten lezen. De beroemde uitspraak waar het gaat over de herder en de schapen. En die zegt, ik ga ze verzamelen, want dat is wat de goede herder zou doen. Volgens, laten we zeggen, Ezechiël 34 en 37, want daar gaat het over. En dan zegt hij, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En ook die moet u mijn stem horen. Het zal worden één kudde, één herder. Maar dat staat daar in Ezechiël al. En met name in Ezechiël 37 staat er expliciet bij welke die twee kudden zijn. Die één zouden worden. De een is namelijk Juda en de ander is Efraïm. Of in wat platter Nederlands. De een is de twee stammen van Israël en de ander zijn de 10 stammen van Israël. Als de Heer nou in zijn vaderland niet geëerd is, waar dan wel? Als je nou in die ene kudde niet geëerd wordt, wie is dan die andere kudde? Dat lijkt me makkelijk genoeg. De Heer moet verkeerd hebben onder de 10 stammen van Israël. En meer in het bijzonder dus dan onder Efraïm. Dat ligt het meest voor de hand. Niet met uitsluiting van alle anderen. Bovendien onderweg kwam je heel wat anderen tegen. En dat lijkt mij de meest voor de hand liggende Bijbelse basis te zijn voor de gedachte dat de Heer Jezus voor zijn kruisiging, sterker nog voor zijn openbare optreden in Galilea en Judea, verkeerd heeft onder de 10 stammen van Israël in het algemeen en dus in het bijzonder onder Efraïm. Dat is dus in Brittannië. Daarna is de vraag, is dat langs de andere weg ook te verifiëren, buiten de Bijbel om? Dan zeg ik, ja, dat is te verifiëren. En dat vind ik dan wel weer voldoende eigenlijk, voor de gelegenheid. Zie? Maar die buitenlandse connectie, die wordt ons hier toch wel degelijk gesuggereerd. Begrijp je me goed? Deze dingen blijven, hoe dan ook, een verborgenheid. Ze hebben alles van doen met wat in de Bijbel de verborgenheid van het koninkrijk heet. Maar raad eens wat. Het volgende schriftgedeelte, zowel in Matteüs als in Marcus, gaat over de verborgenheden van het koninkrijk. Sterker nog, de term wordt daar geïntroduceerd. En dat is wat je verwachten mag. En zo komen wij bij hoofdstuk 4. Hij begon wederom te leren omtrent de zee. En er vergaderde een grote schare bij hem, alzo dat hij in het schip gegaan zijnde nederzat op de zee. En de gehele schare was op het land aan de zee. Vanuit de zee naar het land. Dat zijn de twee categorieën. Maar wij vroegen ons af hoe dat zat met twee categorieën. Wie wel de familie was en wie niet. En als hij dan niet in zijn vaderland was, was hij in het buitenland, maar welk buitenland? Twee categorieën. Twee kudden. Of, althans twee stallen heet het, geloof ik, hè. In het Oude Testament heette het een kudde en een andere kudde. En hier vind je die twee categorieën ook. Namelijk de een is het land en de ander is de zee. En het plaatje wat ons voorgehouden wordt, moeten wij in ieder geval herkennen. Op grond van wat verder volgt. Niet zozeer in dit Bijbelboek, maar wel in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen Handelingen en de Nieuwtestamentische brieven. Namelijk, de zee is een beeld van de volkerenzee, met gemak te ontlenen aan de eerste verse trouwens van Psalm 2, die vind ik altijd wel aardig. Hoewel er betere zijn waar het duidelijker staat, maar waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid, is wel aardig, want het zijn termen die aan de zee, aan de woelige baren van de zee ontleend zijn. En het zijn volkeren. De volkerenzee die tekeer gaan en je weet nooit waarom. Maar het is zo. Dat is de zee. En op deze zee kon het trouwens ook aardig tekeer gaan. Die van Tiberias, om zo te zeggen. Meer van Galilea. Maar die zee is een beeld van de volkeren. Degene die aan land zijn is een beeld van Israël, zal ik maar zeggen. Is Eretz Israël, weet u wel, het land Israël, hè? Heet dat, het land. En daarna hebben we ook nog het scheepje en dat is niet aan land, maar op de zee. En het scheepje op de zee is een beeld van de gemeente. Hoe dan ook. Ik bedoel, of het nou schipbreuk leidt of niet, dat is nou even het thema niet. Maar het plaatje moet bekend zijn, hè. De vergaderde Jezus uit het huis gegaan zijn, de zat bij de zee en daarna stak hij van wal. We hebben die mooie Nederlandse uitdrukking daar nog aan te danken, van wal steken. Beginnen met de uiteenzetting betekent dat. Ontleend aan de schrift. Maar ze waren bij de zee, er vergaderden grote scharen en hij ging in het schip. En hij zat neder op de zee, nou ja, in het schip dus. Hè. En de gehele schare was op het land aan de zee. Dat is een wat rare situatie. Want je zou verwachten mensen bij hem in het schip, maar er waren discipelen bij hem in het schip, zoals later blijkt overigens. Het is ook een wat vreemde situatie, maar wat hij vertelt ook. Nou ja, wat hij vertelt niet, maar wel hoe hij het vertelt. Hè? Want dat is natuurlijk wat eigenlijk het belangrijkste is in het hele hoofdstuk. Die gelijkenis begint dan met de gelijkenis van de zaaier, dat is vers 2. Hij leerde hun veel dingen door gelijkenissen. En hij zeide in zijn lering tot hen, en dan komt zo'n gelijkenis. Die loopt tot en met vers 9. En dan volgt vers 10. En als hij nu alleen was, als hij inmiddels, dat zeg ik altijd bij nu, hè. Als hij inmiddels alleen was, dat was dus later, vraagden hem degenen die omtrent hem waren met de twaalven naar de gelijkenis. In Matthäus staat gewoon, daar vroegen ze aan hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Dat is de strekking van de vraag hier ook. En het antwoord is dus ook hetzelfde. Het antwoord is, vers 11, het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods, maar degenen die buiten zijn, buiten het koninkrijk, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Daar aan land is men kennelijk buiten het koninkrijk. En in het schip blijkbaar niet, want daar was de Heer en zijn discipelen. Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods, maar degenen die buiten zijn geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Opdat zij zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet te enige tijd bekeren en hun zonden vergeven worden. Dat is een heel vreemde situatie, want wij dachten dat het de bedoeling is dat men wel zou horen en verstaan en dat zonden vergeven zouden worden. En hier staat dat het doel tegenovergestelde is. In de eerste plaats, gelijkenissen dienen dus niet om iets te verklaren. Althans hier niet, en met hier bedoel ik in de Bijbel. Maar ze dienen om iets te verbergen, blijkbaar. Daar heb ik er straks niet bij gezegd, maar die laatste gelijkenis uit hoofdstuk 3, die korte, was: er kan niemand in het huis een sterke ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij niet eerst de sterke bindt, en alsdan zal hij zijn huis beroven. Maar die gelijkenis spreekt, zoals alle gelijkenissen, over onze tegenwoordige tijd, en daarmee bedeling, waarin dat huis van die sterke, in het huis van die sterke gebonden is, dat wil zeggen de macht van de tegenstander, van de duivel, is wel degelijk beperkt, want anders is het niet mogelijk dat u en ik aan die boze onttrokken worden en overgezet worden uit het rijk der duisternis, uit de macht der duisternis, in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, of anders uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Daar kan de duivel dus niks tegen doen. Zijn macht is beperkt. Omdat de positie van Christus hoger is dan welke overheid en macht en heerschappij en troon en naam ook. Hè? Die begrijpt u toch hopelijk. Hè? Ging ook over onze bedeling. Maar de essentie van de gelijkenissen is natuurlijk dat zij dingen verbergen. Dat blijkt ook wel, bedoel, ik maak er wel eens een hele act van, voor mijn doen althans. Maar dat is nooit veel bijzonders, maar het lijkt mij een duidelijke zaak dat gelijkenissen in de Bijbel er zijn om dingen niet te openbaren, om ze verborgen te houden. Dat staat er, want dat staat in het antwoord, dat staat hier, dat staat ook in Matthäus 13, bij dezelfde gelegenheid, en in Lucas wordt ook precies hetzelfde gezegd. Het is opdat zij niet zouden begrijpen. En het is omdat de gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het koninkrijk, maar degenen die buiten zijn die buiten het koninkrijk zijn, worden niet geacht onderwezen te worden in de dingen die het koninkrijk zelf aangaan. Dat is het. En de uitdrukking opdat, vers 12, hè, Marcus 3, 4, vers 12, opdat zij ziende, zien en niet bemerken en horende, horen men niet verstaan, dat opdat, dit is de verkorte versie, maar Marcus is een verkorte versie, dat weet u. We hebben elders een uitgebreidere versie en dan staat er gewoon opdat vervuld worden. Hetgeen geschreven is in Jesaja. Horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet enzovoorts. Misschien staat het wel letterlijk zo in Matthäus 13 hoor. Dat zal wel. Nou ja, daar staat niet op dat, maar er staat in Matthäus 13 vers 14. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld. En in Marcus staat op dat, maar de uitdrukking, de min of meer vaste uitdrukking is op dat vervuld worden hetgeen gesproken is door. En dan gaat het lang niet altijd over deze kwestie, maar over een heleboel andere zaken nog meer. En de uitdrukking komt vele malen voor in de evangeliën. Met andere woorden, de Heer vervult hier, dat is het doel, staat er op dat. De Heer vervult hier dus met opzet een profetie, met name deze uit Jesaja hoofdstuk 6. Dan kijken wij bedenkelijk en zeggen, ja, maar dat kan toch nooit de bedoeling zijn van zo'n profetie. Dan zeg ik, nee, maar het is wel de bedoeling van wat de Heer doet, zo'n profetie vervullen. En daar was een goede reden voor, alleen die wordt er niet bij vermeld. De goede reden daarvoor is dat wij in het Oude Testament nogal wat profetieën hebben die spreken over onze tegenwoordige bedeling. Ja, ik zeg bedeling, tijd had ik ook kunnen zeggen, maar dan bedoel ik er ook mee na onze bedeling. Dat wil zeggen de dagen van de wederkomst van Christus, zeg maar. Daar gaan die profetieën dan over. Maar het probleem van die profetieën zou zijn dat toen in de eerste komst van de Heer Jezus Christus, in zijn eerste komst, in deze dagen, gepredikt werd, althans gesuggereerd werd, dat de Heer Jezus de Messias was. En dat dus binnen afzienbare tijd dat koninkrijk, de beloofde Messiaanse Rijk, zou aanbreken. Zou men kunnen zeggen, ja, dat kan helemaal niet waar zijn, want we hebben nog een hele reeks van profetieën die voor die tijd nog moeten vervuld worden. Dat zou men kunnen zeggen. Het idee dat er ook maar iemand geweest zou zijn die dat zou doen, het lijkt mij tamelijk ver gezocht. Lijkt me niet voor de hand te liggen, maar het zou best kunnen. In elk geval wordt er in de Bijbel rekening mee gehouden. Zo van, dit kan de Messias niet zijn, want er moet eerst nog een tijd komen waarin de Heer zijn aangezicht ganselijk voor ons zou verbergen. Om maar eens een dwarsstraat te noemen. Je had kunnen zeggen, eerst moeten de twee getuigen nog komen. Eerst moet nog tot dit volk gesproken worden in belachelijke lippen. Was het nog niet vervuld? Noem nog eens wat. Ja, eerst moet Elia nog komen, was er ook zo een. En heel voor de hand liggende trouwens. Kortom, er waren er nogal wat. En om dat excuus weg te nemen, worden dus in de dagen van de Heer Jezus nogal wat profetieën vervuld. En als men zou zeggen, maar die hebben we geloof ik besproken nu. Oh ja, hebben we dacht ik besproken, moet dat wel. Die over Elia. Als men zou zeggen, ja, maar Elia moet eerst nog komen, dan zou, met die profetie is al vervuld, zie ik zend mijn boodschapper, mijn engel voor uw aangezicht heen enzovoorts, dat was Johannes de Doper, of die van stem des roependen in de woestijn, maakte rechte paden en dat soort dingen, is ook vervuld in Johannes de Doper. En onze dagen waarin het evangelie door belachelijke lippen heidenen gepredikt zou worden aan de Joden, Jesaja 28, wel, dat werd vervuld op de Pinksterdag toen de discipelen in tongen spraken. Daarna hoefde het ook niet meer. Nee, het gebeurde nog wel een paar keer. Maar echt strikt noodzakelijk was dat nou ook weer niet helemaal, dat bedoel ik maar te zeggen. En daar valt dit ook onder, want in Jesaja wordt gesproken over een periode waarin Israël blind en doof en verhard zou zijn. Nog afgezien van profetieën die zeggen dat als de Messias werkelijk komt, zou hij de blinden de ogen openen. En de doven zou hij de oren openen, de stommen zou hij laten spreken. Bovendien zouden de gevangenen vrijgelaten worden, zodat dat in alle heftigheid in de eerste hoofdstukken van Handelingen alsnog gebeurt. Petrus, een paar keer. Paulus trouwens uiteindelijk ook nog een keer in Handelingen. Nou, ik weet niet wat het was, maar in ieder geval in Filippi. Gebeurt een paar keer. En dat is het dan. Maar in werkelijkheid zijn het profetieën over onze tegenwoordige tijd en wat erop volgt. En dus krijgen die profetieën een wat ik noem altijd maar, een geforceerde vervulling, want ik weet niet hoe ik het beter zeggen kan. Een geforceerde vervulling, dat wil zeggen bewust worden profetieën vervuld. En dan staat het er nog bij ook. En hier eigenlijk ook. Want het praktische nut van het spreken in gelijkenissen, dat is niet aan te geven. Het heeft geen praktisch nut. Iemand zei, ja, maar het kan toch iets duidelijk maken? Dan zeg ik, nou, dat kan blijkbaar niet. Want gelijkenissen zijn tot in onze dagen nog niet eens duidelijk. Maar, hè? Wat je daar soms voor onzin over hoort, met alle terughoudendheid, nou respect, kan ik terughoudend hebben. Ik zeg toch niks specifiek verder. Wat je daar soms voor onzin over hoort, over het zuurdeesem, omdat een beeld is van evangelie enzovoorts. Nou ja, dat soort dingen meer. Dan heb je het toch echt niet begrepen. Bovendien, de discipelen die komen bij de Heer en vragen, hoe zit dat nou eigenlijk? En bij gelegenheid vragen ze ook, verklaar ons die gelijkenis. Wij begrijpen het niet, het volgt niet, maar wij begrijpen het ook niet. En daar was het ook niet voor om het te begrijpen. Althans niet op voorhand. Dat wij achteraf bij die gelijkenis over het algemeen geen verklaring meer nodig hebben, als het goed is, komt natuurlijk omdat wij de tegenwoordige situatie hebben leren kennen uit het profetisch woord, maar meer in het bijzonder uit de nieuwtestamentische uiteenzettingen. Ik bedoel dus de brieven. Hoofdzakelijk, zodat wij terugkijkend en alsnog luisterend begrijpen waar de Heer het toen over had. En het andere ding is, de Heer heeft dus inderdaad de gelijkenissen toegelicht met deze uitdrukkingen die ik net voorlas. Ze handelen over de verborgenheden van het koninkrijk. En hij heeft er enkele verklaard waarmee aangegeven wordt hoe dat ongeveer werkt. En dat hij daarbij bovendien gebruik maakt van volstrekt bijbelse symboliek, mogen ook duidelijk zijn. Nou ja, want waar zaad een beeld van is van het woord van God, maar dat is niet alleen in Matthäus 13 of in Marcus 3. Ik bedoel, dat is het in 1 Petrus 1 ook nog, hè. Gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het woord van God. En ook in 1 Johannes. Het zaad dat in ons blijft, waaruit wij geboren zijn, als wedergeborenen enzovoorts. Die dingen, die mogen toch niet al te moeilijk zijn. Maar waar het over gaat is dat hier dus in dit schriftgedeelte gesproken wordt vanuit een andere positie. Niet meer in het huis, maar bij de zee, of zelfs vanuit de zee. En niet meer in klare taal, maar in gelijkenissen. En ons moet bovendien opvallen dat van de klare taal van de Heer Jezus niks vermeld wordt. Er staat, over het algemeen niet, er staat, hij vergaderde wederom een schare, 3 vers 20, al zodat ze ook zelfs niet konden eten. Hij had het dus nogal druk met van alles uit te leggen. Dat hebben we op andere plaatsen ook gelezen, maar wat het dan was, staat er niet bij. Maar zelden. Pas als er kritiek op komt, dan wil de heer nog een uitspraak doen. Maar wat het nou werkelijk was, wat hij met hem besprak, dat vinden wij niet. We vinden wel gelijkenissen. Maar die dienen om de dingen te bedekken en om op voorhand een vervulling te geven aan bijvoorbeeld die profetie van Jesaja 6. Die kent u toch, die profetie? Dat is bij de roeping van Jesaja. En Jesaja die heeft zoiets van, ja, hoe moet ik dat doen? En bovendien, ze zullen naar mij niet luisteren. Toen zei de Heer, nee, maar door jouw prediking zullen ze wel verhard worden. Ze zullen zich tegenkeren. Die vijandigheid die er al is, die afwijzing die er is, zal uitgroeien tot vijandigheid. Het wordt erger. En want dat is het resultaat ook van predikingen. Aan degenen die het afwijzen. Ze zullen nog sterker afwijzen. Ze zullen zich vijandig gaan gedragen enzovoort. Dat is wat tot Jesaja gezegd wordt. Maar tegelijkertijd is het de beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. Waarin het woord aan het Joodse volk gepredikt is geworden. Maar het heeft hun ongeloof alleen maar versterkt. Het heeft andersom gewerkt. En zo gaat dat nou eenmaal. Het is de beschrijving van onze tijd en het is een beschrijving die in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, in een ander verband, wordt aangehaald. In Johannes 12 is het ook, geloof ik. En dan gaat het niet eens over gelijkenissen. Maar alle keren staat erbij dat het vervulling is van deze profetie van Jesaja. Maar in Jesaja ging het heus niet over de omstandigheid dat de Heer Jezus, als die zou komen, in gelijkenissen tot hen zou spreken. Andersom wel. Zie? Ik ga het niet allemaal opzoeken, omdat ik denk dat het bij de meeste van u bekend is. Maar wat ik wel dan even opzoek, volledigheidshalve, is Handelingen. Het laatste hoofdstuk. Handelingen 28. Want daar lezen we ook die profetie uit Jesaja. Het is trouwens wel handig, want je vindt die woorden in vers 26 van Handelingen 28. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen. Vers 26. Ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen, met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Het zijn diezelfde woorden. En kijk even onder vers 26 in uw Bijbel. Bij mij staat er een verwijzing naar Jesaja 6 vers 9. Daar komt hij uit. Ezechiël 12 vers 2 doet een gelijksoortige uitspraak. Daarna staat er nog onder Matthäus 13 vers 14. Waarom gaan jullie nou schrijven? Dat begrijp ik niet. Staat dat bij jullie niet onder? Oh. Maar Marcus 13 vers 14, Marcus 4 vers 12, Lucas 8 vers 10, Johannes 12 vers 40 en inderdaad Romeinen was ik even vergeten. Romeinen 11 vers 8 staat erbij. Maar die citaten uit Jesaja in de evangeliën gaan over het spreken in gelijkenissen door de Heer Jezus. Maar Paulus die het hier aanhaalt, die sprak hier niet in gelijkenissen. Die is een hele dag bezig geweest. Je vraagt je af of ze wel tijd hadden om te eten. Hij is een hele dag bezig geweest om de Joden in Rome het Koninkrijk Gods uit te leggen, vers 23. En hij poogde hen te bewegen tot geloof in Jezus, beide uit de wet, op grond van de wet van Mozes, en de profeten, van desmorgens vroeg tot de avond toe. En enkele geloofden, maar de meesten niet. En toen zei Paulus, nou ja, dat is wat het is, hè. Blind, verhard, enzovoorts. Het wordt goed uitgelegd, maar het werkt averechts. Met andere woorden, de vraag moet zijn, welke van die twee toepassingen is nou de vervulling van Jesaja 6? Want het zijn twee verschillende dingen. Spreken in gelijkenissen door de Heer, of deze openlijke uiteenzetting door Paulus in Handelingen 28. En het antwoord is allebei uiteraard, maar die van de Heer Jezus is een geforceerde, En in Handelingen 28 wordt ons verteld wat de uiteindelijke vervulling is. En dat is natuurlijk een erg voor de hand liggende, een letterlijke. Want die van de gelijkenissen, daar kan je kan een kind van begrijpen dat dat geforceerd is. Het wordt met opzet gedaan en dient verder geen enkel praktisch nut. Het is illustratief. Maar het neemt de Joden excuus uit handen. Ze kunnen niet zeggen, maar eerst nog moet dit of dat gebeuren. Want er gebeurde daar. En later gebeurde het echt. Maar toen was het al te laat. Dat is het volgende vers in Handelingen 28. Heb ik niet meer gelezen. Maar dat is dat beroemde vers, vers 28. Het zij u dan, let op dan. Want dan is samenvattend en het grijpt terug op de voorgaande uitspraken. Dat de zaligheid de heidenen gezond is. En zolang dat is, is het Joodse volk officieel verraad. Te meer, omdat als iets voor heidenen is, dan hoeven de Joden het niet, hoor. Zo werkt dat, want verschil moet er wezen. Zo werken die dingen. Dat wordt ons letterlijk gezegd in Handelingen, dus ik heb het alle recht om dat zo aan te halen.
Toen bleef hij twee jaar
in zijn eigen gehuurde woning in Rome. Volgens mij heeft hij een vertrek gehuurd in het Britse paleis. Hij moest het op eigen kosten, want dat past helemaal in de symboliek. Maar dat even terzijde. Dat doet er nou verder niet toe. Ja, wat er nog toe doet is dat ik denk dat het inderdaad het Britse paleis was. Hè? En dus Efraïm. En aan die heidenen in de eerste plaats is het evangelie gezonden, of de zaligheid gezonden. En zo kom je vanzelf weer bij het onderwerp terecht, langs een omweg. Want het ging mij alleen maar om die zogenaamde dubbele vervulling van die profetieën. En zoals gezegd, daar zijn er vele van. Maar ik denk dat ik sommige al genoemd heb, in verband met dat de Heer ging wonen, niet in Judea, maar in Galilea der heidenen. Hè? Want de profetieën hadden dat gezegd, dat in Galilea der heidenen het licht aan zou gaan, terwijl in de rest van de wereld het licht uit zou gaan. Jesaja 9, toch? 8 en 9, wat was het? Toch, die dingen. Maar het is symboliek, het greep vooruit op onze tegenwoordige tijd. En als men toen tot geloof zou gekomen zijn, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. Dat staat er letterlijk. Zo geen geloof dat hij zou Elia geweest zijn die komen zou, staat er letterlijk. Maar hetzelfde geldt voor, dan zou die profetie uit Jesaja over Galilea de heidenen vervuld zijn geworden, in dat de Heer Jezus inderdaad in Galilea gewoond en gewerkt heeft. En zo verder. Nou goed. Maar het is een vast beginsel dat de achtergrond is van al die uitspraken over op dat vervuld zou worden. Een van de mooiste vind ik trouwens die van de intocht. Ik moet dringend ophouden. Die van de intocht in Jeruzalem, weet u wel. Nou ja, dat was het niet, maar laten we zeggen de tocht van de Heer Jezus op de ezel over de Olijfberg. Daarmee werd vervuld de profetie van zie uw koning komt en hij is arm. Hij is een heiland en hij rijdt op een ezel. Maar als je het hoofdstuk leest, Zacharia 9, doe dat nou eens voor de aardigheid een keer. Hè? Als je het hoofdstuk leest, dan zie je geen enkele aanwijzing dat dat zou gaan over wat wij noemen de intocht in Jeruzalem. Maar je vindt talloze aanwijzingen dat het een uitspraak is over de wederkomst van Christus. In een strijd met de Filistijnen, die worden daarvoor genoemd, en een strijd met het Griekse wereldrijk, want het wordt daarna genoemd, Griekenland staat er, Javan, enzovoort. Maar dat zijn dingen die een rol spelen in zijn wederkomst. In werkelijkheid, het zijn bedekte termen over de komst van de Heer Jezus als de vernederde, zelfs als de gekruisigde, in zijn wederkomst. Wanneer ze zullen zeggen, wat zijn die tekens aan uw handen, enzovoort. Want dan blijkt, hij is de Messias, dat weet men dan ook wel. Maar dan blijkt hij te zijn Jezus van Nazareth. Dan blijkt hij die heiland te zijn. En die ezel, ja, dat zijn wij, zeg ik altijd. Hè? Hij rijdt op zijn beest, zijn eigen beest, zijn lichaam. De gemeente, want de ezel is daar dan de uitbeelding van. Namelijk de uitbeelding van een gelovig overblijfsel, maar uit onze dagen is dat de gemeente. Het zijn bedekte termen. Expliciet kon er niet staan, dan komt hij met zijn gemeente die hij eerst verzamelt uit de volkeren. Dan zou Israël geen kans gekregen hebben, ik bedoel het Joodse volk. Dus dat wordt bedekt gehouden, staat er niet zwart op wit. De profetie krijgt wel een vervulling, want anders zou je zeggen, hij moet eerst nog komen op een ezel, want er staat in Zacharia 9. Nou, dat is dan ook inderdaad gebeurd. Maar of nou een belangrijke gebeurtenis was, historisch gezien, nee, helemaal niet. Net zo min als we spreken in gelijkenissen. Maar voor ons is het tekenend, want tegelijkertijd, al die zogenaamde geforceerde vervullingen zijn natuurlijk wel allemaal illustratief voor de werkelijke vervulling van diezelfde profetieën. En dat is, vind je dus in de inhoud van die gelijkenissen ook terug. Kom er nou niet aan toe, maar die eerste gelijkenis gaat over dat de zaaier ging uit om te zaaien en dan gooide het zaad maar overal neer en het kwam maar zelden tot vrucht. Meestal niet, want het viel op de verkeerde plaatsen. Het was geen goede aarde, heet het. En wat leer je eruit, zeg ik dan altijd. Dat je een cursus zaaien moet volgen voordat je aan het zaaien begint. Want anders gooi je het op de verkeerde plaats en dan komt het toch niet op. Maar ja, die man die uitging om te zaaien is de Heer zelf. En wat leer je er dus uit? Dat het evangelie gepredikt wordt, het zaad, aan alle mensen alom. En of het vrucht draagt is niet afhankelijk van de wijze waarop de zaaier zaait, maar het is afhankelijk van de goede aarde. Of die er is of niet. En daar kunnen we niks aan doen. En hij ook niet trouwens. Het is goede aarde of het is geen goede aarde. Daarover hebben wij het de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe Vader in de hemel dat wij ook vanavond weer dat woord, uw woord, mochten openen. Dat woord waarin u zichzelf aan ons bekend maakt en daarmee ook uw werk uit verleden, heden en toekomst. We zeggen u dank dat we door dat woord komen kunnen tot kennis van u. En daardoor ook geplaatst worden in de gemeenschap met u. Opdat dat woord in onze harten zou geplant worden. En opdat onze gedachten bepaald zouden worden. Ons leven lang bij u. Die een werk doet, een werk waaraan wij onderworpen zijn, een werk waar wij ook het voorwerp van zijn, maar bovendien ook een werk waarin wij betrokken zouden zijn, sinds wij uw kinderen geworden zijn. Wij danken u dat u ons uit de duisternis en onwetendheid van deze tegenwoordige eeuw getrokken hebt en ons geplaatst hebt in dat licht, opdat wij in dat licht zouden wandelen. Uw woord zouden leren verstaan, maar daardoor ook die waarheid en dat licht zouden kennen, waarmee ons eigen pad, ons eigen loopbaan ook verlicht zou worden. We danken u dat u ons de handen en de harten vult en dat u ons bekend gemaakt hebt dat u een erfenis voor ons bewaart in de hemel waarheen wij onderweg zijn door de kracht die u ons verleent. En aan die kracht willen wij ons toevertrouwen, opdat uw genade ons genoeg zou zijn en uw kracht zou volbracht worden in onze zwakheid. Wees u daarom ons nabij, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.